In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen. De schriftlezing voor hedenavond is in de eerste plaats uit het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het 27e hoofdstuk, de verzen 50 tot 53. Matteüs 27, de verzen 50 tot 53 en vervolgens uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het 21ste hoofdstuk, te beginnen bij het 20ste vers tot het 25ste vers, het einde. Dus Johannes 21, vers 20 tot 25. Wij lezen nu het woord Gods. Aldus. En Jezus wederom met een grote stem roepende gaf den geest. En zie, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën van boven tot beneden. En de aarde beefde en de steenrotsen scheurden en de graven werden geopend en vele lichamen der heiligen die ontslapen waren werden opgewekt en uit de graven uitgegaan zijnde na zijn opstanding kwamen zij in de heilige stad en zijn aan velen verschenen. En vervolgens Johannes 21, te beginnen bij vers 20 tot vers 25, waarin het woord Gods daar al dus. En Petrus, zich omkerende, zag een discipel volgen, welke Jezus lief had, die ook in het avondmaal op zijn borst gevallen was en gezegd had, Heer, wie is het die u overlevert? En Petrus, als Petrus deze zag, zeide hij tot Jezus, Heer, maar wat zal deze? Jezus zeide tot hem, indien ik wil dat hij blijft, totdat ik kom, Wat betekent dat voor u? Volg gij mij. Dit woord dan ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet sterft. En Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterft, maar indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom. Deze is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen geschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waarachtig is. Er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft, welke, zo ze elk in het bijzonder geschreven werden, ik acht ook dat de wereld voor dezelfde geen plaats heeft. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. De teksten voor de hele avond zijn in de eerste plaats uit het gelezen gedeelte uit het Matthäus-evangelie en vervolgens uit het Johannes-evangelie. In de eerste plaats uit Matthäus 27, de versen 52 en 53. We lezen het woord Gods daar al dus. Dus Matthäus 27, 52, 53. En de graven werden geopend. En vele lichamen der heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt. En uit de graven uitgegaan zijnde, na zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad en zijn velen verschenen. En vervolgens uit het Johannesevangelie, het 22e en 23e vers van hoofdstuk 21, Johannes 21, 22 en 23. Jezus zeide tot hem, dus tot Petrus: indien ik wil dat hij blijft totdat ik kom, is dat iets voor u? Volg gij mij. Dit woord ging uit onder de broederen, dat deze discipel niet sterft. Jezus had tot hem niet gezegd dat hij niet sterft, maar indien ik nu eenmaal wil dat hij blijft, totdat ik kom. Gemeente des Heren, is een combinatie van teksten waar een geestelijk verband in bestaat. Het is er niet zo direct op het eerste gezicht uit af te lezen, maar dat zijn maar weinig waardevolle dingen. En in de Heilige Schrift gaat het om de geestelijke verbanden. Zoals alle dingen zijn er graden van inleidingen. En je kunt soms vanuit een vroegere niet gemakkelijk verstaan wat er in de volgende is. Maar het is wel de bedoeling dat we erin verder gaan. Niet om daar wat uiterlijke, wat vermakelijke bespiegelingen over te geven. Dat is ook goed. Het spel op zichzelf. Ook het spel van onderzoek, van intellect, kan zelfs boven het intellect uitgaan, omdat het spel altijd een andere wereld geeft. Als het kan, een hogere wereld. Maar in die zin bedoelen we het eigenlijk niet. Het gaat om een hoger verband waarvan afhangt de redding der wereld. Dat is maar niet zoiets. Er worden hier enkele heel merkwaardige dingen genoemd. Eerste plaats, als we denken aan dat evangelie naar Matthäus, dan denken we vooral in deze dagen na het paasfeest aan, waarin we de opstanding uit de doden hebben gevierd van de Heer Jezus, met de nadruk daarop dat het graf leeg is. Er wordt dus gezegd, hoe juist ook, het lichamelijk leven zo ontzaglijk belangrijk is. En dat het niet alleen gaat om een instandhouding van die elementen in ons die toch al onsterfelijk zijn. Maar een onsterfelijke geest die uit het paradijs stamt. We hebben de goddelijke adem in ons. En zou het goddelijke in ons kunnen sterven? En we hebben ook een sterfelijk deel. Dat is dat lichaam. En dat lichaam is maar niet zo wat stof. Het lichaam is bezield. Heeft een ziel. Een levensbeginsel. Zo wonderlijk is. Dat het lichaam opbouwt. En in stand houdt. En nu gaat het om, uit het middelpunt van de Bijbel, juist dat ook dat gedeelte onsterfelijk wordt. En dus de gehele mens onsterfelijk wordt. En een mens daarom de aarde, om een woord van Nietzsche te gebruiken, niet ontrouw mag zijn. Omdat het de mens aan al die sferen deel heeft. En daar gaat het om, het graf leeg. Niet zo dat het lichaam van Jezus aan het verderf is overgegeven, hoewel het echt dood is geweest. Opgestaan uit de doden. Teken van het ledige graf is zo ontzaglijk belangrijk. Nu wordt hier gesproken ook van een opwekking, van een opstanding. Er wordt hier gesproken na zijn opstanding. Dat is dus na de opstanding van de Heer Jezus. Hebben er grote gebeurtenissen plaats en die worden hier uitgesproken. Voor ik nu verder ga om u die tekst trachten uit te leggen, moet ik toch nog een motief noemen waarom ik met deze dingen met u bezig wil zijn vanavond. Het gaat namelijk om een heel centraal punt dat voor ons leven, ja, voor de ganse schepping van groot belang is. Is bijna niet te verwerken. Zeker niet voor ons verstand en ook niet voor ons gevoel. Dat het woord Gods, de Bijbel, ons eigenlijk zegt dat er in de hele wereldgeschiedenis 33 jaar zijn geweest die de hele geschiedenis, het lot van de mensheid, het lot van de aarde bepalen. Niet alleen van de aarde, maar van de ganse schepping. 33 jaar. Wat een korte periode. Er kunnen in de geschiedenis wel grote dingen gebeuren in 33 jaar. Alexander de Grote is ook 33 jaar geworden. Hoe belangrijk die 33 jaar van Alexander de Grote ook zijn. Want het is nog moeilijk om het te schatten. Is het toch zelfs onvergelijkbaar met die andere 33 jaar van het leven op deze aarde van Jezus. En van die 33 jaar wordt ons eigenlijk maar wat verteld en toch wel veel verteld, zou men zelfs kunnen zeggen, van die laatste 3 jaar. Dus dan zijn het van die 33 jaar 3 jaar en iets van, want in die overige 30 jaar is gebeurd. Maar die 33 jaar zijn bepalend, want daarin is de wijsheid Gods, die niet geschapen is, maar voor de schepping was, bij God en op God gericht, op de Heere God, de hoogste God, die is in die 33 jaar vlees geworden, dat wil zeggen, heeft gestalte gekregen, deze aarde, in het menselijk leven, in dit deel van de schepping. En die 33 jaar, waarin dus de goddelijke wijsheid zelf, de naam Gods, nog het is, volstrekt, volmaakt gestalte heeft gekregen. Juist ook op het niveau waarop wij leven. Dat zijn, dat bestaan bepaalt alles daarvoor en alles daarna. Nu, als dat nu zo is, dan zou je kunnen zeggen, is er eigenlijk nog maar één vraag. Hoe kan een schepsel, en wij zijn toch gewend om vanuit onszelf te denken, doen we de laatste eeuwen? Ik denk, daarom ben ik. Wat hebben wij, ook persoonlijk zoals we zijn, voor betrekking met die 33 jaar? Daar hangt uiteindelijk alles mee samen. Ik kan het onvoldoende uiteenzetten. Het is altijd zo, eigenlijk zo lastig, dat als je iets aanraakt wat hout snijdt, dan moet je al veronderstellen dat de mensen tot wie je spreekt er al heel veel van hebben verstaan en geworsteld hebben. Het kan ook diep in het hart. Het hoeft helemaal niet intellectueel. Maar die de waarachtige nood van het menselijk bestaan kent, die komt daarop. Is er, en dat is de grote vraag, is er betrekking mogelijk? Hoe kan ik gelijktijdig worden met Jezus, met die 33 jaar? Dat is ook het grote probleem dat Kierkegaard in zijn wijsgerige brokken heeft uiteengezet. Hij zegt dat dat eigenlijk het punt is, en daar allerlei exclamaties komen er. Dat hij soms dankbaar is dat hij niet heeft meegemaakt. Want wie zou het kunnen verwerken? De wijsheid Gods, de Zoon Gods, de eeuwige Torah, dat die tegenover je staat in een gestalte, dat je zijn woord hoort. Dat je hem hoort spreken, dat je hem ziet. Maar aan de andere kant kan niemand eromheen. En eigenlijk is het de enige vraag van de hele christelijke theologie. Ach, je kunt er zo ontzaglijk veel en ver en verward over spreken, steeds meer. Maar het gaat erom, om de diepste dingen tot het eenvoudigste terug te brengen. Of het eenvoudigste te zien. En dan zien we dat eigenlijk al die lijnen daar doorheen gaan. Daar lopen de verschillende theologieën ook uiteen. Die ene vraag, hoe heeft iemand in een willekeurig punt van de geschiedenis met dat middelpunt een verband? Heeft u het katholieke antwoord? Het is heel diepzinnig gedacht, daar we niet te gemakkelijk over spreken. Het heeft natuurlijk te maken met een politiek en met een aanpak van de mensheid en met een buitengewoon knappe psychologie. Het heeft allemaal, dat zijn dingen die meespreken. Maar het is nog niet het laatste. Wat waar spreekt de katholieke kerk van, in het bijzonder de Rooms-katholieke kerk, in de Oosters-orthodoxe kerk is er natuurlijk ook wel iets van te vinden. De verbinding ligt in de apostolische successie. Van één priester van de apostelen wordt het door de ketenen van geslachten heen gegeven. De priester die er nu is, die staat in die apostolische successie. Als je daar niet in staat, dan mis je dus het onmiddellijke verband met die 33 jaar. Dat is één antwoord. En het is een groots antwoord. En wat heeft het protestantisme, wat heeft de reformatie daar tegenovergesteld? De reformatie zegt, je wil het niet laten afhangen van die keten. Zijn er altijd moeilijkheden? Is die nou wel echt gewijd geweest? En is er echt gebeurd? Dat zijn natuurlijk maar kleinzielige bezwaren, maar het is een dieper bezwaar. Is het nu zo op te leggen? Als ik die keten zie, als ik zie wat er in de geschiedenis verandert. Er is een heleboel wat schijnt overeen te stemmen. Mijn eerste priesters, die mensen die het van de apostelen zelf hebben ontvangen, en die later, denk eens, in al die eeuwen tot het jaar 1000, en daarna 1000 en die strijd en dan de renaissance en de reformatie en de verlichting en de revolutie en gaat u maar door. En wat is die mens veranderd, die keten? Kun je nog zeggen dat je daar uitkomt? Wat heeft protestantisme gezegd? Er is een onmiddellijke gelijktijdigheid door de Heilige Geest. De Heilige Geest is immers de Geest des Heren en die komt op mensen en die schept een verbinding en die is genade en genade is een verbinding, want zelfs in een gewoon gesprek kun je niet zonder genade, want als je elkaar niet door de genade ontmoet, dan kun je heel mooi met elkaar praten, maar dan heb je geen ontmoeting, dan blijft de objectivering van elkaar. Hoe dan ook. Dus dat is prachtig en de Heilige Geest is uitgestort. Maar ja, dan komt het weer, broeders en zusters. Wat een verscheidenheid. En dikwijls ook wat een historische verschillen. Iemand die spreekt uit de geest in het jaar 900. Of die spreekt uit de geest in 1200. Of in 1500. Of in 1700. Gaat u maar door. Wat een verschillen. Er zijn natuurlijk wel overeenkomsten. En dan ook nog dat. Die vermenging van het psychische en van het pneumatische. En al die waanzin, al die bijmotieven, waar men de godsdienst voor heeft gebruikt, dat we elkaar om met Voltaire te spreken, de hersens insloeg vanwege allerlei fantomen, vanwege allerlei hersenschimmen. Hij spreekt dan al over de hersens, alsof dat het dan alleen is. Maar is toch, het is een gruwelijke strijd. Maar we allemaal uit die Heilige Geest. En er komt dat door en je kunt het niet ontkennen. Als je nou maar het allemaal psychologisch kon wegverklaren. Nee, maar het probleem komt juist naar voren dat je het niet kunt wegverklaren. Al blijft er maar 1% over. Dan is het nou net die 1%. Je hebt van die gemakzuchtige mensen die dan die 1% maar willen elimineren. Ze willen hem eruit gooien, die 1%. En daar gaat het nu net om. Gebruik maar al die 7. Ga maar analyseren. En doe het dan goed, niet zo kinderachtig. Doe het dan in de lijn van Nietzsche. Dan kun je zien dat de hele psychologie daar niet veel bij meer is. Misschien de hele psychologie die goed is, een paar kanttekeningen bij Nietzsche zijn. Maar goed, dat zijn dus mijn dingen waar wij geregeld mee bezig zijn om die dingen aan te pakken. Maar het gaat om die rest die overblijft. Maar dan toch, al die verschillen. Hoe word ik gelijktijdig, waar ik ook sta in de geschiedenis met Jezus, die God uit God is, licht uit licht. De kerk heeft het zo gestameld. En de Bijbel zegt het nog veel grootser. In het begin was het woord, en het woord was op God de Heere gericht. Woord, de Torah, wat is het dan eigenlijk, was een goddelijk wezen en dan nog enig geboren voor alle schepselen. Enig geboren zoon. Hij heeft alles veranderd. En dat is het middelpunt van alle veranderingen en alle vernieuwing en van alle redding. Hoe heb ik daar omgang mee? Nu, ik heb nu het probleem wel gesteld, een beetje lang over gesproken, om toch te laten zien hoe belangrijk het is, en hoe meen ik, dat de teksten die wij gelezen hebben, broeders en zusters, dat die nu net het antwoord geven, het Bijbels antwoord. Ik vind het zo geweldig dat met die Bijbelse antwoorden vaak het vaste theologische spoor waarin wij staan, en ook dikwijls het wetenschappelijke spoor, dat we daar uitraken. Maar het is een noodzaak om tot de waarheid te komen. En de waarheid is niet een overeenkomst van de zaak en van het beeld in het intellect, maar de waarheid is heil. De waarheid is trouw Gods, is nieuw leven, nieuwe schepping. Dan het eerste. Jezus sterft. Er staat dat hij de geest, de ruach, wegzendt. Dat is het paradijselijke leven dat hij tot God zendt. En dan blijkt er een enorm verband, een heel nauw verband, laat ik het zo zeggen, een nauw verband te zijn tussen Jezus' lichaam en de tempel. Het lichaam verlaten is door de geest, dan is hetzelfde, dan gaat de tegenwoordigheid Gods, de Shechina, zoals de Joden het noemen, verlaat de tempel, het wordt hier gezegd, het voorhangsel des tempels van het heilige der heiligen, dat als goddelijke woning dient, zoekt God is in de hemel, de Heere mij is ook daar, onder zijn volk in Israël. En het voorhangsel, dat wordt gescheurd, niet van beneden naar boven, van boven naar beneden, dus vanuit de hemel. En dan wordt die tempel zo precies verlaten als die andere tempel waarvan Jezus gesproken heeft, zijn lichaam. En dan is die tegenwoordigheid God zegt heel merkwaardig dat je daar ook Joodse bronnen van vindt. Ik heb er wel eens meer op gewezen, nu even korte mededeling. In een bepaalde Talmudplaats staat dat in het jaar dat 40 jaar voor de verwoesting van de tempel in het jaar 70, dat toen de tempelafsluiting is geopend en de tempel verlaten is. Merkwaardig dat je daar ook Joodse getuigenis, en dat is precies het jaar 30 waarin Jezus gekruisigd is. Maar als Jezus sterft, dan betekent dat wat het kosmische veranderingen geeft. Zie ook de kosmos van die veel dieper te verstaan is dan dat stukje wat wij in onze moderne astronomie menen te kennen. Dat is veel meer. Zodat de hele, daar wordt bewogen, de aarde wordt bewogen. De steenrotsen schuren. De tempel is het teken van de hemel. De aarde scheurt en wat onder de aarde is, het dodenrijk gaat open. En er wordt gezegd dat lichamen van heiligen, dus dat zijn typisch de rechtvaardigen van het volk van Israël, die daar begraven zijn, die rechtvaardigen van het volk van Israël, maar ook die legende van die 36 is, de 36 rechtvaardigen die in alle geslachten zijn. Het heeft ermee te maken, maar hier zijn het de rechtvaardigen die voor Israël trouw zijn geweest, die de Torah hebben gedaan met hun ganse vermogen. En die worden opgewekt. Lichamen die daar begraven liggen, de Jood, die is bijzonder zorgzaam om het lichaam, althans het gebeente, te bewaren. Niet dat het alles zegt, want God kan het stof van overal vandaan halen. Maar crematie is vanuit het Jodendom en vanuit het Nieuwe Testament gezien, dus Oud en Nieuw Testament, een smakeloze zaak. Een stijloze zaak. In andere cultuur geldt dat niet, is dat heel anders. En hier wel, vandaar die Joodse kerkhof, u weet het wel, allemaal is het opgestapeld en bewaard wordt het, omdat het gebeente, als je alleen al gewoon een concordans van de Bijbel opslaat, en alleen eens nagaat wat het woord gebeente daar betekent. Nu, dan is het zo, het gebeente is, maar ze staan op. Stelt u zich voor, Jezus sterft en dan is er een beweging. Met deze mensen op gewacht. Ach, hun geesten en hun hogere delen zijn in de hemelen en in het paradijs. Maar dat lichaam, dat wacht op de bevrijding van de hele mens. Dan komen ze, dat ogenblik is dat gebeurd, staan ze op. Die graven worden geopend. Hier worden lichamen, er staat zomaar aan lichamen staat er, die worden opgewekt als Jezus sterft. En Jezus daalt af, we hebben dat ook in Leidenis uitgesproken, daalt af in het dodenrijk, nedergedaald ter helle, nedergedaald in de Hades. En dan gebeuren die wonderlijke dingen, dan is er, zijn er die uitverkorenen, die speciaal, die uitverkoren zijn niet voor zichzelf, maar voor redding der wereld. Die kern van Israël, die worden daar lichamelijk opgewekt en dan wachten ze, eerbiedig, ze kunnen niet verschijnen, totdat de grote dag aanbreekt van de opstanding van Jezus uit het graf. Ze zijn eerder opgewekt. Jezus heeft al hun tekorten, al hun schuld gedragen, hun tekorten. Zij hadden de wereld moeten verlossen. En ze hebben alleen de openheid naar God opengehouden. Dat is het hoogste dat dit Israël kunnen doen. De openheid naar God openhouden. Maar de aarde is nog niet verlost. En nu is Jezus opgestaan en nu staan zij op. En ze wachten eerbiedig, ze zien dat licht. Blijven in die graven. Dan op dat ogenblik treden ze naar buiten. En dan wordt er gezegd wat voor tocht ze maken. Dan gaan ze vanuit die graven daar buiten Jeruzalem. Gaan ze naar de heilige stad. Waarom staat er niet Jeruzalem zomaar? De heilige stad is natuurlijk Jeruzalem. Maar de heilige stad is de onaantastbare kern van Jeruzalem. Die zeer werkelijk is. Die zeer waar is, maar die zo onaantastbaar is dat als Titus straks met zijn legers komt, dan kan hij de tempel verwoesten en dan kan hij de stad verwoesten. Maar hij kan deze heilige stad die zeer reëel aanwezig is, kan die niet verwoesten. Omdat hij hem hoogstens ervaart, maar niet ziet. Die heilige stad is die wondere kern van Israël. En wat gebeurt er dan? Die gaan daar naartoe. Die opgewekte gestorvenen. Die zijn lichamelijk opgewekt. En die komen daar, en er staat het in een tijd in de Aoristus. In het Grieks niet dat het afgesloten is als een perfectum. Maar het blijft. En dan staat er ook. Ze zijn aan vele verschenen. Ook weer in die Aoristus. Blijvend. Wat wordt er dus gezegd? Hier is in het middelpunt van de wereld. In de kern van de wereld in Israël. Is een gemeenschap van opgestane. Jezus is niet de enige die opgestaan is. Is daar om de wereld te geven een uitstraling. Hoe je er contact mee kan krijgen, dat is het grote probleem daarna. Maar dat is hier aanwezig. Op die wijze is een van de wijzen waarop Jezus woord waarheid wordt. Ik ben met u. Tot aan de voleinding van de eeuw, hoewel Jezus in de hemel is opgenomen, bij de hemelvaart is hij zo tegen in zijn volk, het hele Joodse volk, maar het hele Joodse volk heeft een onsterfelijke kern. Daarom kan het nooit, nooit overwonnen worden en nooit de wereld uitgejaagd worden. Wat we nog proberen, omdat die kern er is, dacht u dat deze mensen die daar opgewekt waren, dat die weer rustig naar hun graven teruggingen en daar verder gingen liggen verteren. Zo'n onzinnige gedachte waar men zich mee in slaap gesust heeft. Nee, dat is een kern, dat is een burg die daar is, van gelijktijdigen die er zijn geweest. Maar die kern van gelijktijdigheid, u moet het niet als science fiction zien hoor, want dan maakt u zich ervan af. Dat grapje, dat ken ik nou ook wel om je van zulke dingen onschadelijk te maken. Ik waarschuw er alleen maar niet dat het mij iets doet, hoewel ik het toch bedroevend vind. Maar goed, het is zo. Er is een hoogpriester van dit alles. En dat wordt in het tweede genoemd, wat we gelezen hebben. Johannes, ja, zo wordt hij genoemd, de schrijver van het evangelie. Wondere figuur, ik heb er eerder met u over gesproken dat hij Lazarus is. Jezus heeft de schrijver van het vierde evangelie, de schrijver van de brieven, degene die de openbaring heeft ontvangen, die heeft hij ingewijd door de dood heen. Lazarus, Johannes, is echt gestorven. Jezus heeft dat gewild. Daarom ging hij niet naar hem toe om te genezen. Toen hij zwak, toen hij krank was, is opgewekt. Door de dood heen. Hij is de hemelen doorgegaan. En het dodenrijk en het graf van Jezus heeft gezegd. Lazarus, kom uit. En na die tijd wordt er gesproken van de discipel die Jezus lief had. Pas na dat verhaal van Lazarus. Daar hebben we er uitgebreid over gesproken. En dan is de vraag die de kleine kindertjes al stellen. Wist Lazarus niets meer van waar hij is geweest? Lazarus Johannes is die ingewijde. Die ook, wat ik al zei, al dat evangelie in de openbaring heeft geschreven. En die brieven. Maar nu staat er die wonderlijke tekst dat als Petrus die midden in de inwijding is blijven steken doordat hij een antwoord heeft gegeven aan die slavin. Daardoor is hij in de eerste inwijdingsgraad blijven steken en Jezus gaat daarmee voort. We hebben er eerder van gesproken bij dat kolenvuur na de opstanding. Precies ook weer bij een kolenvuur waar Petrus verloochening was. Weer een kolenvuur. En wordt Petrus verder ingewijd die eerst achter Johannes heeft aangelopen. En dan moet hij zelf, want hij heeft een geweldige taak. Maar dat is een verhaal wat apart behandeld moet worden. En dan is er dat ontzaglijke gebeuren. Dat Petrus ziet dat Johannes volgt als Jezus zegt, volg mij. De opgestane Jezus aan dat meer. En dan zegt Jezus, hij vraagt dan Petrus, wat zal er van deze worden? Juist omdat Johannes al door de leidsman voor Petrus is geweest. En zet Jezus in, indien ik nu eenmaal wil dat hij blijft totdat ik kom. Is dat iets wat van belang is voor u? Niet voor Petrus, die heeft een eigen taak. Maar wel voor ons en de broeders, de mensen in de gemeente hebben het geweten. Ze hebben gezegd, ze hebben iets gevoeld dat deze discipel blijft. En er staat erbij, ze zeiden dat hij niet sterft, dat niet zou sterven, sterft in presens in de tegenwoordige tijd staat. Maar Jezus, het geschrift zegt dan ook, Johannes zelf schrijft dat, dat hij niet sterft, dat wordt niet gezegd, want hij is al gestorven als Lazarus en is opgestaan. Hij is ook onsterfelijk naar het lichaam. Hij is net zo zoals diegenen die uit die graven zijn opgewekt. Hij blijft waarom, broeders en zusters. Op deze wereld is nog een kern. En die kern die ligt in Israël is niet zo te benaderen, is geestelijk. Geestelijk, maar toch ook lichamelijk, maar is verborgen. En daar is dus een gemeenschap van degene onder een hoge priester die gelijktijdig met Jezus zijn geweest. En nu dit. En wat heeft dat nou voor ons te betekenen? O, vindt u het dan niet heel anders? Als je denkt, en Johannes spreekt ervan, wat wij beginnen, hetgeen van de beginnen was, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij getast hebben met onze handen, hetgeen wij gezien hebben met onze ogen, van het woord des levens. We hebben het gezien, het is een perfectum. En dat delen we u mede, opdat gij gemeenschap hebt met ons. Die koinonia, wat is die gemeenschap? Dat is die kring van Johannes, die hoge priester, met al die opgestanen daaromheen uit Israël. En dat verlicht de wereld. En het kan de wereld nooit uitgegooid worden. Wat er ook gebeurt. En nu meen ik, en het is maar een beperkte mening, maar dat alle wezenlijk grote dingen, de grote geesten van onze eigen cultuur, maar ook, dacht ik, van andere culturen, dat die op een of andere wijze een contact hebben gehad, een bewuste of onbewuste inwijding met die kern, die Jezus zelf hebben ontmoet. Dan ben je niet meer overgeleverd aan geestdrijverij. Ook niet in de verbijstering van de geest. Ook niet de verschillende kanten die er kunnen zijn. En ook niet door de ontzettende lange tijden waardoor alles verandert. Die kern is er. En die kern straalt. En dat verlicht een geest. En het zijn de grootste onder ons. En ik kan er in andere culturen, kan ik natuurlijk nog veel moeilijker over spreken. Maar van daaruit is een verlichting, een heroriëntatie. En daardoor wordt het ook weer mogelijk om de schrift, de heilige schrift, te lezen. Niet als een palimpsest met prachtige associaties van onze vroomheid. En wat straalt er dan nog door? Want ook het palimpsest, waar men iets overheen geschreven heeft, is nog zo dat zelfs dit palimpsest transparant is. Zo groot is de kracht van de schrift. Maar er zijn tijden waarin wij leven, waarin dat andere licht moet gaan doorkomen, waarin het licht moet gaan doorstralen, en daar kunnen we zelf niet opbrengen. Daar is die gemeenschap. Ik meen, mijn zijdelings opmerking, dan zullen sommige mensen misschien al te dol gaan vinden, maar als er maar 2 of 3 hier die het niet dol vinden, dan moeten de anderen het maar vergeten. Maar ik meen u dat dat het geheim is van wat Mozart heeft uitgedrukt in de opera Die Zauberflöte. Het middelpunt, die hoge priester en die wondere gemeenschap van Sarastro en de inwijding erin. Maar goed, hoeft u verder niet naar te luisteren. Dit is belangrijk. Het gaat om de gelijktijdigheid met Jezus. En de geest verbindt ons. Maar wat wij uit de geest horen, moet gecorrigeerd worden door het woord. Dat hebben onze vaderen altijd geweten. Speciaal onze Calvinistische vaderen. Dat alle geestdreverij altijd 1 controle nodig had van het woord. Maar dan moet je het woord niet anachronistisch gaan lezen vanuit onze tijd. Maar hoe het bedoeld is, dat kan vanuit die gemeenschap. Maar hoe kunnen we die dan bereiken? Kunnen we toereizen? Ach, dat gaat zo niet. Allergrootste, ook in onze cultuur, hebben daar iets van uit. Ik doe maar vermoedens. Die hoorden niet zomaar tot die gemeenschap. Zijn er, ik denk aan de Franciscus van Assisi. U kunt anderen invullen. Dacht ook Mozart, die je sterk de indruk geeft, zelfs in zijn eerste symfonie, die hij componeert als die 8 jaar is, van een kennis van Jezus' eigen leven, die ontstaat. Maar zo zullen er velen zijn, als we er maar op gericht zijn, we worden getroost. Getroost dat we ondanks de verandering van de tijden niet alleen gelaten worden, dat er in het volk van Israël een kern is van degenen die gelijktijdig zijn met Jezus. En hoe kan onze westerse cultuur nu nog gered worden en ons leven? Dat is dat we eindelijk gaan zien dat we in alles tekortgeschoten zijn. En dat we het moeten zoeken in die wondere kern die in Israël ligt. Want er is een geheimzinnig verband tussen dat hart, tussen die kern van gelijktijdigen met Jezus en het wondere bestaan van het volk. De antisemieten hebben het geweten. Die hebben het verhaal gemaakt van de wandelende Jood. De blijvende Jood die blijft door alle tijden heen. Maar is dat niet wonderlijk dat het volk precies zo blijft als de kern door alles heen blijft. En waar dat volk is met zijn kern worden wij gezegend. Overal waar Mozes gelezen wordt, vanuit die synagogen. Die staan er allemaal mee in verband. En hoe meer je van dat licht ziet, des te meer oog krijg je voor de teksten van de Heilige Schrift. Maar ook dit. Hoe meer je hiervan ziet, des te meer herken je Jezus. Want Jezus is niet te kennen, losgemaakt van zijn volk en losgemaakt van de rechtvaardigen in zijn volk. Broeders en zusters, ik heb een paar dingen aangegeven. Mijn excuses over de verschrikkelijke onvolledigheid. Alleen maar die korte flits en aanwijzingen die toch nog een hele tijd in beslag genomen hebben. Maar het is er. En de Bijbel kan gaan lichten. En je kunt Jezus gaan zien. Kortom, je bent niet meer alleen. Jezus heeft gezegd, wij zijn heen gaan naar de hemel. Ik ben met u. Tot aan de voleinding van de eeuw. Nu, hij is bij ons. En de geest brengt het ons en verbindt ons. Maar er is die correctie van die gelijktijdige. En die correctie van de gelijktijdige komt uit, ja, twee dingen, twee kanten. Daar eindig ik, want anders duurt het veel te lang. Ene kant, in de meest sublieme, geniale geesten die wij ook in onze cultuur kennen. De andere kant, bij de volstrekt armen van geest, de meest eenvoudige, kinderlijke, nepioi in het Grieks, onnozele, mag u zeggen, in de oud-Nederlandse zin, de niet-raffineerde, degene die rein zijn van hart. En die zijn er bij de allereenvoudigste, bij die uiterste is het. Broeders en zusters, het is een reden om blij te zijn. Jezus heeft ons niet verlaten. De 33 jaar zijn altijd nog bereikbaar. En daarmee ook God, de hoogste God, ons verleden wordt verzoend. En wat niet goed gemaakt kan worden, kan ongedaan gemaakt worden in de verzoening. En het omvat de toekomst. Die grootste toekomst. Van de wederoprichting van al dingen. Als God zal zijn. Die God, de hoogste God, de Heere, de God van Israël. Vader van ons Heer Jezus. Wiens naam de Torah is. Die God, totdat die zal zijn. Alles in alles. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijkenis in hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Geef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in de eeuwigheid. Amen. En zingen wij nu van Psalm 72, het tiende vers, Psalm 72, vers 10. Ik wou misschien even meedelen voor mijn vrienden en bekenden dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 8 mei om 7 uur weer hier in de grote kerk in de Sint-Laurens. Dus niets anders dan is het meestal al voor mij dan Hilgersberg, maar dat komt dus in de maand juni, hopen we. Dus juni is bepaald voor Hilgersberg, maar de volgende maand dus 8 mei om 7 uur hier in de grote kerk. Ontvang nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.